Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan allemaal wel ver om ergens bij te horen. Ik denk dat jij ook wel zo'n moment kan verzinnen waarop je achteraf dacht van amai, ben ik tussen die groep mensen terechtgekomen? En waren dat nu achteraf gezien wel mijn echte vrienden? Het is een vraag die Jonas ook stelt. Hij kijkt terug naar een bewogen periode met niet zo evidente vrienden.
Vroeger was ik een Ronnie. En wij Ronnies, wij liepen altijd rond aan de Zuid. De Zuid was toen nog een echte hoerenbuurt, want waar dan nu de lelijke shoppingmall ligt, lagen er 4 à 5 extra straten die voornamelijk door de dames van plezier werden bevolkt die achter de ruiten hun ding deden. En wij liepen daar rond, wij Ronnies, Ronnies zijnde. En ik liep daar altijd rond met Philippe, mijn jeugdvriend. Philippe. Philippe was een charismatische charmeur, had een heel mooi kleurtje, zijn koffie met melk. Hij had van dat dik zwart haar. Zijn pa was een halve Congolees, hij was een kwart Congolees. Philippe had geen kroezelaar, zijn zuster had dat. Zijn zuster was ook een prachtig kind, maar zo dom. Maar hij was echt een charismatische gast, een knappe gast. En hij had ook 2 helblauwe ogen. En dat contrasteerde heel sterk met zijn koffie met melk kleur. En Philippe was mijn maat, mijn jeugdvriend. Wij liepen altijd rond aan de Zuid. En Philippe liep altijd rond met zijn maat. En zijn maat heette Macho. Met dubbele C-I-O op het einde, want OE, als je Macho verkeerd uitsprak of schreef. Want dan had de boel met Philippe. En wat dat boel hebben met Philippe betekende, dat ga ik u straks uitleggen. Dus Philippe en ik en Macho liepen rond aan de Zuid. En dat was eigenlijk niet volledig waar, wij liepen daar niet zomaar rond. Wij liepen daar rond omdat Philippe een drugsdealer was. Philippe deelde drugs, voornamelijk wiet. Ook andere dingen, zo kan meer pillen, dat deelde hij ook. Maar wiet, dat was zijn business. Wiet, dat was in de tijd van een Belgische frank. Dus hij verkocht heel veel 500'tjes in het Gens. 500'tje. Maar ook 1000'tjes naar 1000 Belgische frank in het Gens, dusjes. Maar hij verkocht ook 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram, 100 gram. Maar voor 100 gram moest hij hem op voorhand telefoneren. Dat was toch met een vaste lijn, want dat pakte zijn moeder op en zijn moeder gaf de bestelling door aan Philippe. Dus wij liepen daar rond aan de Zuid. Philippe liep dus altijd rond met zijn rugzak vol met wiet. Hij trok hem dan niet aan, stonk turen in de wind naar wiet. En misschien had het al door, maar Macho was een hond. Dat was Philippe zijn hond. Wij Ronnies zijnde, dat was natuurlijk wat voor hond? Dat was de pitbull. Uiteraard. En niet zomaar een pitbull, een langpootige pitbull. Macho was een groot beest, 26 kilo, kwam tot hier. En wij noemden hem een koetje, want hij had zo van die mooie witte met zwarte vlekken, een beetje zoals een Dalmatier, maar dan met zo'n lelijke pitbullkop erop. En gelukkig, ik kwam goed overeen met Macho. Gelukkig zeg ik, want terzelfde tijd heb ik Macho met mijn eigen ogen 2 katten en frieten uiteen zien scheuren. 2 katten. Ik weet dat hij ook nog 2 andere katten en frieten uiteengescheurd. Ik vind dat trouwens een hele leuke uitdrukking. En frieten van nee. Dus Macho, dat beest, was geobsedeerd door katten. Dus wij, altijd aan de Zuid, want dat was een dealerplaats van Philippe. En Philippe had in zijn hoedanigheid als dealer had hij vaak een probleem. En dat waren neutende klanten, zagende klanten. Dat ging dan over die wiet, zat naar dat zaadjes in de wiet, taksjes in de wiet. Dit was te weinig, vorige week was het meer, et cetera, et cetera. En Philippe was dat soms heel erg beu. En hij had daar een fenomenaal systeem op gevonden. En dat systeem was natuurlijk Macho. Dus als hij weer al zo'n zagende klant had aan de Zuid, wat deed Philippe? Dan riep hij Macho, want Macho liep altijd los, nooit aan de leiband. En dan zocht hij Macho en dan zei hij, Macho, kom, pak de biestjes. En Macho kwam na, afgedenderd, 26 kilo. En wat deed Macho? Macho beet de zagende klant in zijn gat. En dat beest, 26 kilo, inkt dus aan de zagende klant. We waren Ronnies, dus uiterlijk vertoon was enorm belangrijk. Dus dat was meestal een dure levensbroek. Ronnies kochten onder wiet ook altijd de zaterdagavond, vlak voordat ze uitgingen. Dus die volledige zaterdagavond was naar de knoppen. Omdat er Macho, en dat is een beeld dat ik heb, Macho die aan de zagende klant hangt en ook een stuk scheurt uit de broek van de zagende klant, een achterzak of een zijzak. En Philippe vond dat natuurlijk heel erg leuk. Want Macho hing daar van achteraan in de klant. We moesten allemaal lachen, want dat was ook natuurlijk grappig. En zo na 10 seconden zei Philippe, Macho stopt er maar mee. En Macho stopte dan ook. Maar Macho was daarvoor afgericht, een stuk. Philippe, Macho en ik aan de Zuid. Nu, dat was eigenlijk mijn milieu niet. Ik liep daar wel rond met Philippe aan de Zuid. Maar eigenlijk, ik kwam uit een artistieke middenklasse gezin. Mijn pa was cellist, mijn moeder was gitarist. Ik deed braaf Latijn Grieks aan het Sint-Livius College in Gent. Maar ik liep rond met Philippe aan de Zuid omdat ik al van jongs af aan gefascineerd was en lange tijd geobsedeerd door het marginaal en het crimineel. Dat was een fascinatie die ik had. Dat heeft hem dan later een academische wending genomen, want ik heb dan ook criminologie gestudeerd. Maar dat was dat marginaal en dat crimineel. En ik weet perfect van waar dat die fascinatie, die obsessie kwam. Want ik heb namelijk 10 jaar lang gevoetbald bij een van de grootste krapulploegen van Gent, White Star Sint-Amandsberg. Wij, spelertjes van de White Star, wij waren er trots op. Trots dat wij in de top 5 van boefjesploegen speelden in Gent. Naast Ganda Sparta, Brugse Poort, FC De Muiden, FC Meulensteden en Olympia Gent. En wij waren daarbij in die top 5. Het publiek van de White Star was een sociologisch vuurwerk. Vanaf fantastisch, want dat waren de Turken van de Dampoort en de racisten van de sociale woonwijk Sint-Bernadette die op de grens tussen Sint-Amandsberg en Oostakker lag. En dat clashte 3 keer per week op de White Star. En ik was daarbij. Dat was voor mij, wauw, 3 keer per week een hoogmis van marginaliteit. En ik vond dat fantastisch. Nu, ja, een anekdote. Publiek van de White Star, publiek van de Bernadette. Op een keer hadden wij problemen met onze ploeg, want wij spelen de zaterdagmorgen, want onze keeper, onze spits en onze kapitein waren er niet. Want die waren de vrijdagavond al een jaar eens ingebroken, die waren opgepakt door de politie en die waren keurig op weg naar Ruisleden, de beruchte jeugdgevangenis in West-Vlaanderen. Want dat was ook voor velen een doel op zich. Vorig 8 jaar moesten binnengezeten hebben naar Ruisleden. 3 maanden, 6 maanden, wauw, dat waren er helemaal bij. Nu, ik weet niet of er iemand al geweest is in die Bernadette, in die sociale woonwijk. Maar dat is fantastisch. Dat is gebouwd in de jaren, ik weet het niet, 40, 50, door de katholieken. Dus dat gemeenschappelijke, dat communale was nog heel belangrijk. Dus al die huisjes, die zijn ook hetzelfde. Als je binnenkomt in die woonwijk, je komt bijna binnen onder een prieel. Alles is hetzelfde. Iedereen ziet dus ook alles van iedereen. Gezien wanneer dat de politie daar gestaan heeft. Gezien wanneer dat een andere zat geweest is. Gezien wanneer dat een andere boel heeft. Iedereen ziet alles van iedereen. Dat is ook met de pleintjes en grasveldjes. En dat was gewoon zeer gezellig. Ik heb daar een stuk van mijn jeugd gesleten. Ik vond dat ook gezellig, omdat ik in mijn voetbaltijd daarna veel bij mijn meetje boterhammen ging gaan eten. En die keek naar al die Australische soaps. À la Sons and Daughters, Neighbours, Home and Away. En dat was wel dezelfde atmosfeer. In die soaps ook iedereen kwam binnen, trok de frigo open. Hey, how are you? En in de Bernadettewijk was dat ook zo. Dat was daar gewoon super gezellig. En wat ik vooral het gezelligste vond, dat waren die tuintjes. Die tuintjes die kwamen allemaal uit op elkaar. En dat was heel vaak dat als je naar het huis van de Danny wou gaan, moest je door de tuin van Ronnie. Als je naar Leslie wou gaan, moest je door de tuin van Wesley. Dus dat was gezellig. En dat was, dat was een stuk van mijn jeugd. Nu, op mijn 16 jaar kreeg ik van mijn libertijnse ouders het mooiste cadeau wat dan een 16-jarig jongen aan wensen kan. En dat was, ik kreeg geen uur meer. Ik mocht thuiskomen wanneer dat ik wilde. Ik vond dat een prachtig cadeau. Er waren 2 voorwaarden. Ik moest een beleefde jonge man blijven en ik moest mijn best blijven doen op het college. 2 dingen waar ik in slaagde. Dus op een van die nachtelijke strooptochten, noemde ik dat dan, leerde ik Philippe kennen. Mijn jeugdvriend Philippe. En Philippe, dat was toch van een ander niveau dan mijn vriendjes van de Bernadettewijk en van de White Star. Want Philippe die was opgegroeid in een crimineel milieu. Zijn vader was lang pooier geweest. Zijn moeder, toen ik hem leerde kennen, zijn moeder en zijn zus waren allebei prostituee. Zijn moeder ontving oudere mannen op een appartementje aan de Zuid. Zijn zus was ingetrouwd bij een hele grote en rijke pooiersfamilie die verschillende bars had aan de Antwerpse en de Kortrijkse Steenweg. Zijn vader had bijvoorbeeld lang in een bak gezeten, 10 jaar. En zijn moeder ook in een bak gezeten. En Philippe en ik, wij werden vrienden. Philippe was, zijn thuis was de Zuid, de Gentse, de hoerenbuurt. Als ik met hem aan de Zuid rondliep, dan die kende iedereen. Die kende alle hoertjes, die kende al de restaurantuitbaters, die kende alle caféuitbaters. Die kreeg ook geld van de hoertjes, geld van de caféuitbaters. Dus Philippe, dat was zijn thuis. Dus onze vriendschap was een stuk gebaseerd op een soort van wisselwerking. Van ik werd deelachtig niet, maar ik werd getuige van iets wat mij non fascineerde. Marginaliteit, maar nu ook een crimineel milieu. En Philippe was eigenlijk, kreeg inzage in een liefdevol, goed functionerend middenklassegezin. Iets wat hij nooit gehad heeft. En wij werden jeugdvrienden. En wij liepen veel, wij trokken veel met elkaar op. En Philippe, zijn reputatie was een stuk gebaseerd op vechten. Philippe was een vechter, een knokker, een straatvechter. En ik weet niet of je al een keer een straatgevecht gezien hebt, maar dat duurt niet lang. Dat duurt 10 seconden, 15 seconden, toch een halve minuut zal al lang zijn. En bij straatgevecht is het zo, meestal, de eerste die klopt, wint. En Philippe had die wetmatigheid tot op het... bijna wetenschappelijk bestudeerd. En die kon perfect inschatten van... dat ga je nog lukken met woorden. En dan had hij zoiets van... dat ga je niet meer lukken met woorden. En wat deed Philippe? Die klopte als eerste. En die won ook al zijn gevechten. En zijn slachtoffers waren heel divers. Dat waren grote venten, brede venten. Dat waren venten die konden vechten. Dat waren ook straatvechters. Soms waren ze met twee. Hij won bijna al zijn gevechten, omdat hij als eerste klopte. Philippe heeft dood... alleen naar Gembrugge getrokken, met bus 3 naar Gembrugge, naar de eindhalte, om daar een beruchte klanleider, Willy Hussein, een vreed gezelschap, een Turkse Gentenaar, ik heb hem een paar keer ontmoet, ik was er bang van, is alleen naar Gembrugge getrokken en heeft Willy voor de ogen van zijn bende neergeslaan. De bende heeft niets gedaan, omdat ze respect hadden voor Philippe zijn actie, alleen met bus 3 naar Gembrugge gekomen om onze klanleider hier neer te slaan. Wauw. Hij mocht dan een paar jaar Gembrugge niet meer binnen, maar dat vond Philippe niet erg. Dus Philippe was een stuk... zijn reputatie knokken, want dat moest soms aan de Zuid. Nu, Philippe had ook een andere liefde. Een grote voorliefde. Hij had een voorliefde voor de roes. Hij hield van de roes. Hij hield van zichzelf verdoven. Hij hield van... het gaan zeggen, bestuiken. Liefst horizontaal. Dus dat blauwe natuurlijk, deed hij. Maar hij was echt een roeszoeker. Nu, als je houdt van de roes, dan kom je bij het roesmiddel bij uitstek. En dat is heroïne. En Philippe begon dus aan de heroïne. En in het begin rookte hij dan. Ik heb dat roken. Maar hij begon dat dan ook te shotten. En een stuk gaat daar een stukje mee. Maar ik wist nou dat dat ging. En heroïne, dat gaat naar nergens. Dat gaat naar de hel. En op een duur moest ik in de vriendschap zeggen van... kijk, Philippe... ofwel stopte jij met de heroïne, ofwel stopte ik met de vriendschap. Maar dat was geen keuze meer dat ik hem gaf. Want hij was al te ver heen, hij was al te verslaafd. En hij wist ook dat dat geen keuze was voor hem. Hij wist ook dat ik dat wist, ik wist dat hij dat wist. En dan heb ik op een dag de vriendschap heel radicaal afgebroken. Van de ene dag op de andere. En dat was natuurlijk niet fijn. Ik voelde mij daar slecht en schuldig over. Maar ik wist van, ja, dat ga je naar nergens gaan. Philippe is een junkie aan het worden. En effectief, ik denk, ja, zijn verslavingen werden heviger, want dan ook verslavingen. Zijn veroordelingen werden langer. Hij begon te pendelen tussen de gevangenis en het gewone leven. En meerdere vriendschappen werden afgebroken. En ik denk, na 2,5 jaar dat ik de vriendschap heb afgebroken, is Philippe gestorven. Alleen in zijn cel, aan een overdosis, heroïne, in zijn cel in de gevangenis van Turnhout. Tot op de dag van vandaag weten we nog altijd niet. Was het een zelfmoord of was het een echte overdosis, een ongeluk? Dat weten we niet. En dat was natuurlijk heel treurig. Ik voelde mij daar natuurlijk slecht over. Anderzijds had ik al afstand genomen van hem, al genoeg, 2,5 jaar. Ik wist dat hij een vogel voor de kat was, maar dat was dus echt, ja, jammerlijk. En Philippe werd dus gecremeerd in het crematorium van Locristi. En wie was er daar aanwezig? De bende van de Zuid. En wat moet u voorstellen bij de bende van de Zuid? Dat waren bende 50'ers, 60'ers. Allemaal biertonnen, zowel de mannen als de vrouwen. Dat waren hoertjes op pensioen, drugsdealers op pensioen, straatvechters op pensioen. En iedereen zat in dat zaaltje van het crematorium daar in Locristi. Om 9 uur 's ochtends. En iedereen was scheidenzat. Stom, dronken om 9 uur. Dat was iets wat ons opviel. Dat was natuurlijk een treurige dienst in een jong hast. Ik denk dat Philippe 23 was. Een jong hast die sterft is altijd treurig. Er werden verhalen verteld. Wij stonden een beetje van achter. En de dienst is gedaan na een uurtje. En Philippe wordt dus uitgestrooid in de strooiweide 400 meter verder. Dus gans de bende van de Zuid. En dat was een waggelende, zatte karavaan. Verplaatst hem over dat asfaltwegje naar de strooiweide. En dat was iets, een beeld dat blijft op mijn netvlies gebrand. Iedereen had zijn blikjes bier mee. Dus blikjes bier werden opengedaan. Die werden opgeslurpt. Die 400 meter waggelen naar de strooiweide. En dat was het beeld dat ik heb. En wij liepen achteraan. Dat waren die lege blikjes bier die links en rechts werden gesmeed. Op naar de strooiweide. Dus wij komen aan op de strooiweide. Philippe wordt uitgestrooid. En Philippe, zijn moeder, Huguette, die stort in. Die begint te wenen, die begint te roepen, die begint te krijsen. En in haar sappe grens begint ze ook dingen op ons te steken. Gulder had hem kapot gemaakt met die vuile boel. We stonden daar, dat was komiek. En zij stort in. Waarop Ewald, de vriend van Philippe's moeder, want Philippe's ouders waren al heel lang gescheiden, waarop Ewald vindt dat hij iets moet doen. Ewald, ook zestiger, bierton. Hij vindt dat hij iets moet doen. En wat doet hij? Hij trommelt 3 vrienden op. Ook 3 biertonnen. En die 3 vijftigers gaan, stomdronken, gaan ze met 4 op handen en knieën, beginnen zij op de strooiweide te zoeken naar iets. En wij wisten niet wat zij zochten, maar wij waren altijd geïntimideerd door de tirade van Philippe zijn moeder. Dus wij was iets zo, wat is er gebeurd? Is er iets kwijt? Is er boel? Wat zit niet daar te doen? En die beperkten zich niet tot het begin van de strooiweide. Nee, die gingen echt redelijk ver in de strooiweide op zoek naar iets. En wij komen allemaal dichter en wij zien van, wat zijn die aan het doen? Want dat was iedereen, was zoiets van, weet jij wat ze aan het doen zijn? En plots, ben u vergeten of dat Ewald was of een van die anderen, vindt er een iets. En hij heeft dat aan Ewald en Ewald steekt dat ding in de lucht. Lijkt een diamantair die kijkt naar een diamant. En ze hebben een tand gevonden. En Ewald gaat met die tand naar de moeder van Philippe, Huguette. En hij zegt, Huguette, we hebben een tand van Philippe gevonden. En we gaan die tand in een kokerje steken. We gaan dat kokerje aan een touwken hangen. En we gaan dat touwken rond uw nek hangen. Dan heb je voor de rest van je leven Philippe rond uw nek hangen. Het eerste dat mijn kozijn zit hier ook. Je was er ook. Het eerste dat hij zei van, is dat geen tand van de hond? Waar zat dat achter een grote tand uit? En dan, ik weet niet hoeveel mensen dan er worden gecremeerd in Locristi. Dagelijk is dat 4, 5, 15. Maar er was dus heel veel kans dat die een tand niet van Philippe was. Was dan die tand ook van achter aan de strooiweide gaan halen. Maar dat gaf het allemaal niet. Want vanaf dat moment was dat een tand van Philippe. En iedereen stond daar. Ja, dat is een tand van Philippe. En Huguette zei ook, ja, een tand van Philippe. En Huguette was een beetje getroost, weet ik niet, maar ze was alleszins gekalmeerd. Nu, de tandscène is bezig. En ik had dat nog niet verteld, maar ook in de dienst was Philippe zijn zus was daar aanwezig, samen met Mark, de zoon van de rijke pooiersfamilie die verschillende baars aan de Antwerpse en de Kortrijkse Steenweg had. En die had een pakje bij. Ze had dat pakje mee tijdens de dienst. En toevallig had ik naar haar gekeken en ik had gezien dat ze met Mark over dat pakje aan het babbelen was. Dat pakje zat dan een keer vastgepakt, dan in de lucht gestoken. Dat stond een hele tijd tussen haar benen. Er was iets met dat pakje. Ik wist niet wat dat pakje was. Dus de tandscène is bezig. En Angelique, de zus, komt ook met dat pakje. Tandscène is gedaan, iedereen druipt af. En zij samen met Mark dat pakje en toepen doen. En dat pakje was zo'n langwerpig pakje. Dat zat in bruin papier. Was met een touwtje, ze waren aan het sukkelen. En toen dat ging niet subiet open. En ze doen dat pakje open en ze haalt daar een cocktailshaker uit. En ze schroeft die cocktailshaker open en ze kwakt de inhoud van die cocktailshaker op de strooiweide. Dat was niet strooien, ze kwakt dat daaruit. Dus iedereen van de tandzijnen ging dan naar de parking en ik ging naar haar. Ik zei, Angelique, eerst daarvan af, Philippe, sorry, want ik had ze al 2,5 jaar niet gezien. Ik zei, maar wat heb je eigenlijk uitgestrooid op die strooiweide? Dat fascineert mij wel. Ah, zegt ze, macho. En ik, macho? Philippe zijn een hond? Ja, macho. Ik zei, is er iets gebeurd? Is hij verongelukt? Is hij gestorven? Hij zei, nee. Philippe heeft altijd gezegd, ik dood mijn non dood. Ik zei, allee. En blijkbaar, zijn laatste jaar was Philippe heel depressief geweest en had hij zijn kop gestoken dat macho zijn in enige maat was. En als hij ging sterven, moest macho mee met hem. Dus ze hadden mooi macho een spuitje laten geven en hem laten cremeren. En een paar dagen nadat Philippe gestorven was, macho was toen denk ik 5, 6 jaar. Dus hadden ze hem uitgestrooid samen met Philippe. Dus Philippe en macho lagen samen in de strooiweide van het crematorium van Locristi. En ik dacht, ja, dat is mijn vriendschap met Philippe. Het is gedaan. Maar kijk, het is nu 20 jaar later en ik sta hier nog altijd over Philippe te praten. En niet alleen dat, ik werk nu zelf ook aan de Zuid. Ik geef les aan toekomstige bewakingsagenten. Dat is een 7e jaar beroeps. Dus die gasten zijn 18, 19. En dat is een heel belangrijk jaar voor hen, want zij krijgen en hun diploma, middelbaar onderwijs, en zij krijgen een bewakingsattest. En veel van die gasten, ik zie het, ik hoor het, ze zeggen mij ook dingen, ik voel het, zijn ook chronisch. We herkennen elkaar. En vertellen mij ook soms van die verhalen, ook van de straat. En dan probeer ik zo, zonder belerend te zijn, probeer ik toch te zeggen van, kijk jongens, je kunt iets leren van de straat, je kunt iets leren van criminaliteit, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En dan probeer ik ze toch wel zachtjes te duwen in de richting van dat diploma. Dat was mijn verhaal.
Dat was het relaas van Jonas. Hij heeft het een paar keren moeten vertellen. Een keer in Husset in Gent en een keer in de Wasserij van Vlaanderen, ook in Gent. De reactie van het publiek was supergoed, maar op een of andere reden mislukte de opname de eerste keer. Dat was heel jammer. En omdat we het zeker ook op de podcast wilden, heeft Jonas het nog eens opnieuw verteld. En het is deze opname dat je gehoord hebt in de Wasserij van Vlaanderen. En dan stond anders alles er keurig op. Relaas dankt zijn bestaan aan een hele groep vrijwilligers. Wij maken week na week voor jou Relaas. We worden gesteund door de dienstcultuur van de stad Gent en door die van de Vlaamse gemeenschap. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Maar als jij ons geweldig vindt, dan kan je zelf twee dingen doen. Het eerste is dit verhaal doorsturen naar iemand aan wie je dacht toen je dit hoorde. Dat kost niks en het levert ons extra luisteraars op en dat vinden we natuurlijk geweldig. Daarnaast hebben we sinds kort ook zo'n Patreon-knop op onze website staan. Als je die aanklikt, dan kan je, als je dat wil, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, als je dat niet ziet zitten, maar dan kan je een donatie doen van 1 of 2 euro of zo. En dat geld investeren wij dan weer in betere opnames, in betere montages, in betere begeleiding van onze coaches enzovoort. Super bedankt daarvoor. Misschien heb je wel zelf een verhaal dat je wil komen vertellen, of je wil gewoon eens komen luisteren naar zo'n vertelavond. We doen dat elke maand in Gent en in Antwerpen. Voor alle twee die dingen hebben wij ook een knop op onze website staan. De ene heet Vertel jouw relaas, en dan kan je een korte inhoud nalaten. En de andere heet Events, en dan zie je wanneer we de volgende keer in Gent of in Antwerpen een vertelavond organiseren. Hopelijk tot binnenkort.